Goedendag en welkom bij ANO Vos Provincies en Medezeggenschap, de podcast waarin we in enkele afleveringen dieper in zullen gaan op belangrijke thema's voor medezeggenschap binnen het werkveld van de provincies. Mijn naam is Thelme Pichel, presentator van deze podcast, en vandaag gaan we praten over medezeggenschap bij sociale veiligheid en de politiek-ambtelijke werkomgeving. Maar voordat we gaan beginnen, wil ik graag onze tafelgasten introduceren. Bij ons aan tafel, Hans Groot. Hans is van oorsprong jurist en heeft een achtergrond als hoofd bijzondere onderzoeken en coördinator integriteit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, als hoofdbureau integriteit bij de gemeente Amsterdam en als coördinator integriteit en projectleider versterking kwaliteit en integriteit lokaal bestuur bij de provincie Noord-Holland. Sinds 9 jaar is Hans adviseur van het steunpunt integriteitsonderzoek politieke ambtsdragers, het SIPA. Het SIPA is een onafhankelijke, niet-commerciële organisatie die adviseert commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen. Bij het signaal van een mogelijke integriteitsschending door een politieke ambtsdrager zijn zij meestal opdrachtgever tot integriteitsonderzoek. Soms overweegt de volksvertegenwoordiging om zelf opdracht te geven tot een onderzoek. Zij kan het steunpunt dan ook inschakelen voor advies. Ook is SIPA partner in het netwerk Weerbaar Bestuur, dat zich gezamenlijk inspant voor een weerbaar bestuur waarin politieke ambtsdragers hun ambt veilig en integer uit kunnen oefenen. Johannes Kooistra is senior trainer en adviseur voor betekenisvolle medezeggenschap voor ondernemingsraden en directies, werkzaam bij het COP. Vanuit zijn ervaringen bij en kennis van medezeggenschap binnen provincies en gemeenten staat hij dicht op de praktijk. Johannes is mede-auteur van de blog en whitepaper over medezeggenschap bij sociale veiligheid, samen met experts Marjolein van Dijk, coördinator en landelijk adviseur integriteit en sociale veiligheid bij het Openbaar Ministerie, en Mark Noord, adviseur sociale veiligheid en integriteit als co-auteurs. Welkom Hans en Johannes.
Dankjewel.
Dankjewel.
Om te beginnen, vanuit deze behoorlijke introductie van jullie beiden, sorry, leg ik graag de eerste vraag aan jou voor, Hans. Wat is vanuit jouw ervaring en visie de rol van medezeggenschap in sociale veiligheidskwesties?
Ja, dat is een goede vraag. Laat ik eerst beginnen te zeggen dat ik ook bij Buitenlandse Zaken, wat je net noemde, het ministerie van Buitenlandse Zaken, zelf in de ondernemingsraad heb gezeten. Dus ik heb ook wel een idee van wat er dan op je afkomt. En in antwoord op je vraag zou ik willen zeggen dat ik het ideaal zou vinden als een ondernemingsraad vooral zou signaleren op hoofdlijnen. Dus niet met individuele casuïstiek, hè, van Jantje wordt gepest, maar echt patronen en trends aandragen, signaleren bij de bestuurder. Hè, vragen als de infrastructuur, waar we het dan over hebben, als het gaat om integriteit, die is niet op orde. Of codes en protocollen, die zijn veel te oud. Die moeten geactualiseerd en besproken worden. Of gewoon zo'n kwestie als, het is veel te stil op het integriteitsfront. Dus dat vind ik wel een goede signalerende taak voor een OR.
En als je zegt, het is te stil op het integriteitsfront, daar bedoel je mee?
Nou ja, kijk, dat wordt wel vaak aangehaald. Als er niks gebeurt, we weten allemaal dat er wel iets gebeurt. Dus als dat niet bekend wordt, dan is dat problematisch. En dat is typisch iets voor de ondernemingsraad om dat aan de orde te stellen.
Oké, duidelijk. Dankjewel, Hans. Johannes, wat merk jij als trainer en adviseur rondom dit onderwerp? Je traint veel OR'en.
Zeker.
Merk jij bijvoorbeeld dat OR'en vaak niet precies weten wat ze vanuit hun rol proactief kunnen doen om de sociale veiligheid bijvoorbeeld te vergroten binnen organisaties?
Nou, wat ik merk is dat het onderwerp zo groot en divers is dat het ook lastig is om te kijken waar gaan we nou beginnen. En dus wat Hans terecht zegt is van dat signaleren. Nou, dat kunnen OR'en heel goed. Er komen vaak ook vragen bij ondernemingsraden binnen. Alleen dat is ook heel veel ongemak. Want ja, je praat eigenlijk niet over personen. Hè? Zeker niet over persoonlijke casuïstiek. Dus dan is het voor ondernemers ook wel lastig om een haakje te vinden. Hè? Wat bedoelen we dan met sociale onveiligheid? Ja, je bent voor de organisatie belang, die kent elkaar. Hè? Gemeenten zijn ook weer niet, of provincies zijn ook weer niet zo groot dat mensen elkaar niet kennen. En dus ik zie er veel ongemak. En dan beperkt men zich vaak tot, is er een meldcode? Hoe zit onze infrastructuur in elkaar? En dat soort vragen, zeg maar. En je vraagt eigenlijk ook naar die proactieve rol. Maar ik zie vaak dat de reactie van de ondernemers dat eigenlijk is om dan toch maar de veiligheid te zoeken van, laten we dan maar de meldcode of de omschrijving van de vertrouwenspersoon. Laten we ons daar maar toe beperken, want dat is ook wel weer redelijk veilig.
Ja, ja. Ja. Ik snap het wat je zegt inderdaad. Hans, jij zit vanuit het SIPA veel bij gemeentes, provincies. Je zit ook vanuit jouw werkveld bij ministeries natuurlijk, waterschappen. Kun jij kort een casus beschrijven waarbij binnen een politiek-ambtelijke omgeving de rol van medezeggenschap van groot belang is geweest en waarom dat was, waarom die rol zo belangrijk was?
Ja, laat ik beginnen met te zeggen dat SIPA, dat is ongeveer 80 keer per jaar in het geweer, om het zo maar te noemen. En je vraagt om een casus. Ik moet natuurlijk nadenken over vertrouwelijkheid, wel of niet waarborgen.
Begrijpelijk.
Laat ik er eentje nemen die zich afspeelt op het niveau van de provincies en die ruimschoots de pers heeft gehaald. De kwestie van Ton Hoijmaijers, gedeputeerde bij de provincie Noord-Holland. Dat is alweer ruim 10 jaar geleden. Ik denk 2011-12 dat speelde. En in dat geval begon werkelijk die hele infrastructuur waar we het over hadden te toeteren over wat er allemaal mis was in de interactie tussen die gedeputeerde en het ambtelijk apparaat. En daar heeft ook de OR een grote rol gepakt. En dat heeft ertoe geleid dat het onderzoek wat daarop volgde, hij is natuurlijk strafrechtelijk veroordeeld, maar de provincie heeft ook zelf een onderzoek gelast. Dat heeft geresulteerd in het schone boekje Schoon Schip. Waar heel uitgebreid door 3 hoogleraren is beschreven wat daar allemaal mis was. En waar dat toe geleid heeft. En om dat dan even te signaleren, we hebben het over sociale onveiligheid hier. Die man die ging niet erg prettig om met ambtenaren die iets anders wilden dan wat hij voor ogen had. Dus was nogal dwingend in zijn presentatie. Uh-huh. En daar hebben heel veel mensen last van gehad. Maar in antwoord op je vraag, ook de OR heeft daar een grote rol gepakt om te signaleren dat er van alles mis was.
Het geeft ook wel mooi aan, ook in het kader van deze reeks van white papers en deze podcasts, hè, dat die medezeggenschap in die context van die politiek zo bijzonder is. Hè? In profitorganisaties heb je eigenlijk tweedimensionale relaties, maar in die politiek, daar speelt ook nog die relatie met die politieke mensen. Hè? Die zorgen voor een stukje politieke druk. Die zorgen voor een bepaald type mensen wat in die organisatie niet rechtstreeks misschien met die ambtenaar altijd contact heeft, maar ook wel indirect vaak. Het zijn toch ook indirecte opdrachtgevers.
Het zijn machten, van verschillende machten.
Ja, een bepaald soort macht en een bepaald soort cultuur brengt dat met zich mee. En in de blog die voorafgaat aan de whitepaper hebben we daar bijvoorbeeld ook aandacht voor gevraagd, omdat er wel gedragscodes zijn voor politieke ambtsdragers en er zijn gedragscodes voor medewerkers. Maar er zijn eigenlijk geen gedragscodes waar die samenkomen. Hè? Dus daar hebben we een pleidooi eigenlijk voor gedaan. Van eigenlijk zou je in die gedragscodes ook in ieder geval een hoofdstuk moeten opnemen van hoe ga je nou met elkaar om als politiek en medewerker.
Ja, dat is een heel goed punt. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen dat zo'n werkvloer waar ambtenaren en bestuurders opereren per definitie onveilig is. Omdat die bestuurders niet zijn onderworpen aan het werkgeversgezag waar die ambtenaren wel mee van doen hebben. Dus die ambtenaren in onveilige situaties, die moeten zich tot hun hoogste ambtenaar kunnen richten en zeggen van dit gaat hier niet goed. Maar die heeft geen dwang om zo'n bestuurder bij de kraag te vatten van dat moet afgelopen zijn. Dus die werkvloer is eigenlijk wat jij ook signaleert. Daar zit gewoon een ingebakken onveilige indicator.
Oké. Okay. En als je het hebt over de casus, hè, als we het hebben over casussen überhaupt. Ja. Johannes, kun jij een praktijkvoorbeeld geven waarbij een OR binnen de organisatie bijgedragen heeft aan een beter beleid op gebied van sociale veiligheid en integriteit?
Absoluut. Ik heb daar een heel goed voorbeeld van. Hè, van een ondernemingsraad die ook in samenspraak met de bestuurders aan de slag is gegaan met aan de ene kant een soort verkennende artikel 24 overleggen. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi instrument voor ondernemingsraden om los van de waan van de dag eens even wat dieper in te gaan op ontwikkeling in de organisatie. Dus ook sociale veiligheid of sociale onveiligheid. Dus dat hebben ze heel mooi gedaan om ook de verschillende facetten van sociale veiligheid of integriteit of nog andere dingen, om die eens even uit elkaar te halen van waar hebben we het nou eigenlijk over. En als we de cijfers bekijken van hoe verhouden die zich tot elkaar, hoe erg is het eigenlijk binnen onze organisatie, hebben ze heel netjes gedaan. waarbij ook de bestuurder zich gecommitteerd heeft aan het belang van het onderwerp. Dat is ook wel belangrijk voor medezeggenschap, dat de hoogste leidinggevende zich persoonlijk daar ook voor in wil zetten. Vervolgens heeft de ondernemingsraad aan de bestuurder ook de oproep gedaan van, zorg er nou voor dat in onze organisatie, het was best een grote organisatie, dat iedereen in ieder geval de codes kent. In ieder geval weet van dit gedrag, hier ben je op aanspreekbaar. En dus ook voor nieuwe medewerkers, introductieprogramma's, maar ook voor bestaande medewerkers en leidinggevenden. Dat is ook onderdeel dat te laten maken van management development. Wat ze heel netjes ook hebben gedaan is initiatieven nemen. Hè, want dat hoort eigenlijk ook bij de rol van ondernemers aan. Dat je denkt van, hé, er zitten witte vlekken in het beleid. Heel concreet initiatieven genomen. Bijvoorbeeld om aandacht te vragen ook voor een stukje nazorg. Ook voor mensen die ten onrechte te maken hebben gehad met meldingen of iets dergelijks. Tenslotte hebben ze de bestuurder ook gevraagd om aan te geven van, wat doen we eigenlijk allemaal binnen de organisatie op het gebied van sociale veiligheid. En daar een soort integraal beeld van te geven. Dus vier mooie aspecten waarvan ik denk van, hè, dat initiatief van de ondernemingsraad heeft er absoluut bijgedragen dat, hè, die bewustwording zowel bij bestuurder als ondernemers als bij de organisatie sterk zijn vergroot.
Okay. En dat laatste punt wat je aanhaalde, dat ging over preventie van sociale veiligheid. Dus op dat gebied,
ja,
bedoel je dan?
Absoluut, okay. Ja, ja, zeker, zeker. Ja.
Het is inderdaad een mooi praktijk.
Ja, preventie, maar ook gewoon aandacht voor het alledaagse. Hè? Want je kunt, en daar gaan we het straks misschien nog wel van over hebben. Hè? Een deel van de whitepaper gaat ook over de infrastructuur. Maar een deel gaat ook gewoon over gedrag tussen mensen. Hè? Dus waar ben je op aanspreekbaar? Wat weten we in ieder geval van elkaar wat niet deugt? Ja. Hoe gaan we in teams het gesprek met elkaar aan? Dus ook daar aandacht voor, zeg maar. Gewoon praktisch, hands-on.
Heel goed te horen ook. En als we nou eens dan zouden denken over een ideaalbeeld als die al zou bestaan. Maar als we een ideaalbeeld zouden mogen schetsen, is het dan voor jullie mogelijk om te beschrijven wat dat in jullie optiek zou moeten zijn, hè? Als we het hebben over rollen en taken, verantwoordelijkheden ten aanzien van sociale veiligheid en de OR. Hoe zou dat eruit zien in jullie ideaalbeeld? Je had het daar straks al even over in het begin, hè? Laat je dat even aan?
Laat ik dat iets concreter maken, want het is natuurlijk een beetje alomvattend begrip, infrastructuur. Dan heb ik het over een goede organisatie. Je heeft natuurlijk een bestuurder, een eindverantwoordelijke die het onderwerp na aan het hart heeft. En dat niet alleen beleid met termen als mijn deur staat altijd open, maar echt actief uitdraagt dat het een belangrijk onderwerp is. En daarnaast moet je vertrouwenspersonen hebben, mannen en vrouwen, intern, extern. Je hebt een integriteitscoördinator nodig. Je hebt bedrijfsartsen nodig, waar mensen ook een verhaal kunnen doen. Je hebt maatschappelijk werk nodig om mensen met problemen te helpen. HRM moet een taak vatten en niet alleen maar er zijn voor de organisatie, maar ook voor de mensen. En overal, en daar kan de ondernemingsraad een grote rol pakken, dat hele spul moet met elkaar samenwerken en zeer regelmatig met elkaar spreken. En ook dat valt onder wat ik straks zei. Als het te stil is aan het front, dan moet de OR ook een van de partijen zijn die met de bel rondgaat van we moeten wat doen. Dus dat zou er ideaal uitzien. En het zou nog mooier worden als dat ongoing proces volstrekt normaal wordt. Dus dat het onderdeel wordt van de normale bedrijfsvoering van de organisatie. En dat iedereen het doodnormaal vindt om regelmatig te kijken naar die infrastructuur en de casuïstiek. En de vraag te stellen van, hebben we het goed op orde? En dat kan een OR natuurlijk prima doen.
Ja. Ja, even aanhakend bij jou, Hans. Een van de ondernemersraden die hier actief mee bezig is, die nodigt de verschillende functionarissen niet apart uit. Als er een jaarverslag is bijvoorbeeld van de vertrouwenspersonen, maar allemaal tegelijk. Hè? Bedrijfsmaatschappelijk werk, de coördinator vertrouwenspersonen, de integriteitscoördinator. Juist om te kijken, wat is nou de samenhang? Hè? Waar liggen de aandachtspunten? Waar liggen waar hebben we het over als we het over cijfers hebben die toenemen? Hè? Waar zit hem dat dan precies in? Om op die manier zeg maar samen het gesprek aan te gaan.
Ja.
En dus niet te geïsoleerd. Hè, van, oh, dat gaat over meldingen, dat gaat over ziekte, dat gaat over verloop. Maar die hebben vaak heel veel met elkaar te maken.
Ja, zodat je ook zeg maar wat jullie allebei jullie verhaal aangeven, eigenlijk ook stimuleert dat al die verschillende personen binnen zo'n organisatie ook met regelmaat eigenlijk bij elkaar komen. Ja. En dat zou dus het meest ideale zijn om het op die manier te organiseren.
Ja, ondernemers, dat heeft natuurlijk ook een heel belangrijk informatierecht.
Ja.
Hè? Dus, en daar kun je weer cijfermateriaal op vragen. Maar informatierecht betekent eigenlijk gewoon kunnen doorvragen en met mensen in gesprek gaan van, joh, wat is jullie kijk daarop en hoe zien jullie die samenhang en hoe zien jullie ook misschien wel verbeteractie die wij als ondernemingsraad naar voren kunnen brengen, omdat we geen gehoor krijgen misschien nog bij bestuurders. Hè? Dus dat is ook een mooi tweede spoor om invloed uit te oefenen van hoe zou je die infrastructuur beter op orde willen krijgen.
Ja, nou, het is goed wat je zegt, want ik heb wel eens meegemaakt in een hele grote organisatie, duizenden mensen, dat je ook dat hele spulletje aan een tafel bij elkaar had. Om ze in een dagtijd iets te vertellen over integriteit. Onderzoek was dat, geloof ik. Maar de mooiste opbrengst van de dag was dat die mensen van elkaar in de gaten kregen wat ze deden in die keten. En ik heb wel een keer of vijf op die dag gehoord van, we moeten eens een keer met elkaar praten, want ik wist helemaal niet dat jullie dat deden. Hè, dat zie je vooral in grote organisaties, dat eilandjes zijn. Dus wat Johannes ook zegt, haal dat regelmatig bij elkaar. En doe daar niet te ingewikkeld over. Heb het er gewoon regelmatig over. Hebben we het hier op orde? Dat is belangrijk.
Dus jij zegt ook duidelijk, hè? Dat hoor ik Hans, hoor ik jou zeggen, maar dat hoor ik ook jou zeggen, Johannes. Ja. Er ligt een taak, een schone taak op voor die OR. Om dat bij elkaar te brengen en te blijven houden.
Zeker.
Ja. Alleen, wat ik ook wel wil benadrukken is, en dat doen we ook in de whitepaper, want dit is de helft van het verhaal. De infrastructuur op orde. Ook iets simpels als weten mensen waar het te vinden is. Is er een meldknop bij wijze van spreken, of is er op internet een plek waar je als eerste terecht kunt, een e-mailadres, een telefoonnummer, een kamernummer bij wijze van spreken, waardoor je weet van, hey, daar kan ik naartoe. Het is wel de helft van het verhaal wat mij betreft. Hè? Want het tweede deel van de whitepaper gaat ook over allerlei andere instrumenten die de organisatie heeft, die de ondernemersraad ook kan bevorderen. En dat begint al, denk ik, met een stukje weerbaarheid van mensen, downplayen, op teamniveau. Het gaat vaak over gedrag tussen mensen, tussen leidinggevende en teams, of binnen teams en de leidinggevende. Mm-hmm. Ja, daar kun je natuurlijk 100 bladzijden beleid op maken, maar uiteindelijk gaat het erom van hoe gaan mensen met elkaar om. En is er voorbeeldgedrag in de organisatie? Worden dingen ook benoemd? Hè? Want deel van de informatievoorziening wat mij betreft vanuit de ondernemingsraad is ook dat je de kleur aan geeft. Van als we het hebben over onveiligheid, wat bedoelen we dan? Gaat het dan over onveiligheid van de medewerker in contact met de burger? Of juist in die politieke context? Of gaat het over de stijl van leiding geven? Of speelt het zich af in een bepaald domein van onze provincie? En dus geven kleur aan, ook bijvoorbeeld om zo'n regeling concreet te maken. En als we het hebben over een integriteitsregeling, ja, wat bedoelen we dan met een relatiegeschenk? Wat bedoelen we dan met integer gedrag? Nou, enzovoort. Of wat bedoelen we met bejegening, bij wijze van spreken?
Ja.
Dus dat vind ik een belangrijk element voor de ondernemers. Om daar kleur aan te geven, praktisch te maken. Het tweede is wat mij betreft ook het bevorderen van weerbaarheid. En ja, het gesprek, ook, wat ik net zei, hè, leidinggevende natuurlijk een hele lastige rol hebben op zich. Zo vaak ook heel erg verlegen zijn. Hè? De leidinggevende zijn verlegen met, ja, hoe moet ik daar nou mee omgaan? Ik heb iets in mijn team wat er speelt. Maar ja, maak ik dat ook niet dagelijks mee. Hè? Dus hoe daarmee om te gaan, daarin getraind te worden. En tenslotte ook zorgen voor een toegankelijke meldcultuur. Die drie dingen zijn, denk ik, voor de
belangrijk,
wat mij betreft.
Zie je dat ook zo, Hans?
Zeker. Vooral ook het aspect wat hij benoemt, dat preventie zo belangrijk is. Ervaring leert dat integriteit, bevordering, elke euro die je uitgeeft aan preventie levert veel meer op dan het repressief doen van onderzoek nadat er iets is voorgevallen. Dus hoe meer investeren in preventie, hoe beter het is.
Ja.
En bovendien, dat doe je op het moment dat er nog geen acute crisis is. Dus dan is het ook wat makkelijker voor de betrokkenen om daar met elkaar over te spreken. Ja. Dus ja, absoluut.
Oké. Okay. Heb jij veel kwesties gehad? Hè? We hebben het straks al even gehad over casus natuurlijk, hè? Die je aanhaalde van de provincie Noord-Holland. Maar komen er nou veel kwesties voor bij SIPA waar die rol van medezeggenschap belangrijk zou moeten zijn of had moeten zijn, hè? Maar dat die rol ontbrak of ontbreekt? Kun je daar iets over zeggen? Is dat een, ja, iets wat jou opgevallen is, bijvoorbeeld recentelijk? Dat hoeft niet bij naam en toename uit te
maken. Nee, dat doe ik ook niet. Maar ja, kijk, als ik een burgemeester aan de telefoon heb over een kwestie, dan zit ik wel eens mee te googlen van wat hebben ze voor gedragscode en onderzoeksprotocol. Dat weet de goede man of vrouw dan vaak ook niet. Dat is natuurlijk al een indicatie dat er te weinig over gesproken wordt. En als ik dan zie dat zo'n gedragscode of protocol een datering heeft van voor 2010, dan durf ik de conclusie wel aan dat ook de OR heeft zitten slapen.
Zeker.
Want als dat 15 jaar niet besproken is, dan kun je zeggen, oh fijn, 15 jaar geen kwesties aan de orde gehad. Maar het is slecht nieuws. Dat betekent gewoon dat er te weinig aandacht voor is. Ja. En dat is precies die agenderende rol die OR zou moeten hebben.
Te weinig aandacht, maar ook niet state of the art meer. Hè? Dus allerlei ontwikkelingen over nadenken over sociale veiligheid. Hè? Dan gaat het vaak nog over harde integriteit, zal ik maar zeggen.
Ja.
Hè, maar die ontwikkelingen de afgelopen 10 jaar zijn, die gaan razendsnel. Hè? Denken wat we nog normaal vinden, hoe we daarmee om willen gaan. Dat staat echt niet stil.
Kun je daar iets aan hangen qua jaar? Dat je zegt van, oh, jij praat erover als die 10 jaar vanaf 2010 dan, of voor 2010 is, dan is die eigenlijk al, durf ik te zeggen, zwaar verouderd. Is daar enigszins advies op te geven? Voor
nou, misschien is een belangrijk ankerpunt voor dit soort beleid is eigenlijk de Arbo-wetgeving. En die zegt bijvoorbeeld, je moet een actuele risico-inventarisatie hebben. Maar er staat nergens dat je een actuele gedragscode moet hebben of een actuele meldregeling. Maar daar zou je natuurlijk een parallel kunnen trekken. Van dat je als organisatie gewoon bij een kwestie ook de vraag krijgt van, u heeft niet meer een actuele code of een actuele meldregeling. Dat is onacceptabel. En dus daar zou je als ondernemingsraad in doen, dat ook bij risico-inventarisatie. Het is niet meer actueel. Ga ermee aan de slag.
Met alle deskundigheid.
Tweede haakje. Er zijn ook allerlei ontwikkelingen in dat instemmingsrecht. Heel veel dingen in dat instemmingsrecht zijn heel concreet. Je moet, precies op dat punt moet je instemming vragen. Maar juist op dat Arbo-beleid en integriteitsbeleid en sociale veiligheid wordt ook onder Arbo geschaad. De sociale, psychische arbeidsbelasting eigenlijk, dat is onderdeel. Dat is niet concreet. Bij Arbo-beleid is het nu instemmingsplichtig om bijvoorbeeld een preventiemedewerker, de taakomschrijving van de preventiemedewerker, provinciemedewerker, maar ook de preventiemedewerker met name. Maar ook de persoon. En ik kan me ook voorstellen dat je in parallel daarmee ook bij het integriteitsbeleid dat gaat aanscherpen. En zegt de integriteitscoördinator is instemmingsplichtig, taak en persoon. Of het vertrouwensbeleid. Dat is nu nog niet heel concreet. Wordt er vaak wel onder verstaan. Hè? Dus die beweging is wel gaande. Maar wat mij betreft is dat instemming zegt niet concreet genoeg, juist als het gaat over integriteit en sociale veiligheid.
Wat zou daarin dan, want dat volgt dan, hoor ik wel daaruit, uiteraard. Ja. Wat zou jouw advies zijn aan een gemiddelde OR in dit geval? Pak het beet, hoor ik, wanneer je ook je RINE onder de aandacht brengt of moet vernieuwen of moet aanscherpen. Dat zou je eigenlijk tegelijkertijd moeten doen met sociale veiligheid en integriteitsbeleid.
In ieder geval, breng die parallel in bij je bestuurders. Zoals wij met het Arbo-beleid, de wat hardere kant van risico's omgaan. Op diezelfde manier willen we ook omgaan met risico's op het gebied van integriteit en sociale veiligheid. Dus we gaan die parallel trekken. Wat we doen op het ene gebied qua beleid en personen, dat gaan we ook gewoon doen op het gebied van sociale veiligheid. En de ondernemer zelf heeft dat recht. Die kan ook met de bestuurder afspraken maken, een overeenkomst maken om te zeggen, nou, we gaan dit gewoon heel concreet vastleggen dat we dat zo doen.
Ja, oké, netjes. Ik denk dat dat ook wel heel mooi aansluit bij de gedachte vanuit ook bij SIPA, Hans, want ik hoor Johannes praten over dat beleid. Ik hoor jou ook iets zeggen over de infrastructuur. Doen jullie daar iets aan vanuit SIPA ook om dat te bevorderen?
Nou, niet zeg maar in die adviesrol, want dat is echt, dat is dat repressieve van er is een kwestie met een ambtsdrager en de burgemeester staat voor de vraag, moet dat extern of intern onderzocht worden? Is het eigenlijk wel integriteit? Dat is echt, er heeft zich iets voorgedaan en daarover heeft men acuut advies nodig. En dan liefst van een organisatie die niet zelf onderzoek doet, maar daar gewoon buiten staat en ook geen rekening stuurt. Dus dat is eigenlijk de hoofdtaak van SIPA. Maar in de slipstream daarvan wordt heel vaak gevraagd als bijvoorbeeld die datering van die gedragscode er erg beroerd uitziet, kunnen jullie daar ook iets aan doen?
Ja.
Nou, dat doen we dus als SIPA niet, maar dan brengen we het wel ter kennis van de mensen die dat wel kunnen.
Ja.
En je kan grofweg stellen dat als een gedragscode of een protocol of een regeling 5 jaar oud is, dan mag je er kritisch naar kijken. Dus je kunt ook omdraaien. Als het 5 jaar oud is, is de ondernemingsraad gelegitimeerd om te zeggen van, hé, we moeten het er weer eens over hebben.
Ja.
Want dat is toch wel een beetje gedateerd.
Ja, dat is de max, zeg maar. Zoals
nou ja, het is net wat Johannes zegt. De casuïstiek die is aan het veranderen. En er gebeurt de laatste tijd vreselijk veel op het terrein van sociale veiligheid. En daar zit natuurlijk een deel heigerigheid in. Maar het is ook gewoon een veranderde kijk naar dit soort problematiek. En dan moet je met dat soort codes ook rekening mee houden.
Als jij noemt heigerigheid, wat kun je er aangeven wat je daaronder verstaat, onder die uitdrukking?
Nou, in mijn praktijk loop ik regelmatig aan tegen het feit dat iets wordt geschaard onder het onderwerp integriteit. Terwijl als je het afpelt, je tot de conclusie komt van dit gaat op zijn best over dysfunctioneren. Het hele aspect integriteit wordt er met de haren bijgesleept. En dat is wat ik met die heigerigheid bedoel. Op het moment dat je dat doet, zegt van dit is een integriteit kwestie, heb je gewoon meer dynamiek dan wanneer je iemand op zijn functioneren aanspreekt. Dat is eigenlijk normale bedrijfsvoering. Maar als je zegt van dit is een integriteit kwestie, jij bent fout, ja, dan heb je gelijk reuring. En dat is wat men dan zoekt, zeker in het politieke bedrijf. Het is natuurlijk een mooi wapen om iemand te vloeren.
Ja, je zou kunnen zeggen, als de integriteitskaart getrokken moet worden, dan is daar waarschijnlijk dat functioneren al aan vooraf gegaan. Mensen laten soms ook niet integer gedrag zien, juist omdat ze niet zo goed kunnen functioneren.
Ja, dat kan.
Ik heb wel eens het pleidooi gehouden, of ook wel het inzicht proberen te delen, van een ondernemerschap is een afspiegeling van de organisatie. En de wijze waarop je binnen dat overleg met die bestuurder met elkaar omgaat, is ook dus een afspiegeling van de sociale veiligheid. Kun je daar dingen bespreken, ook met de deur dicht bij wijze van spreken, waar je echt de organisatie even tegen het licht houdt en zegt van beste bestuurder, wij krijgen toch allerlei signalen van een bepaalde afdeling of een leidinggevende of een persoon of een functionaris. En eigenlijk is het not done om als ondernemers dat over persoonlijk te praten, maar heel vaak wordt er ook wel omheen bewogen. Dan gaan we het over beleid hebben, we moeten ander beleid of we moeten meer trainen. Maar soms is het ook wel duidelijk, het gaat over deze persoon en het functioneren van deze persoon of het gedrag van deze persoon. En ik vind wel een mooie lakmoesproef bij de, van kunnen we dit soort dingen, misschien in vertrouwen, ook in het overleg met elkaar bespreken. Wat je ook doet, zolang deze persoon op die manier op die plek functioneert, is het daar onveilig. En dan gaan we ook niet meewerken aan allerlei beleid, want dat is eigenlijk ja, een beetje om de hete brei heen
draaien. Hete brei, ja.
Mogen we het ook over personen soms hebben?
Ja, duidelijk. Gezien toch, je noemde straks een aantal, Hans, dat trigger erbij natuurlijk 80, begreep ik, kwesties waar SIPA bij betrokken is,
ja,
per jaar.
Ja.
Is dat nou heel veel meer dan een aantal jaar geleden?
Het is aan het stijgen, ja.
Het is aan het stijgen.
Het is
zorgwekkend dus eigenlijk wel.
Ja. Of meer aandacht, of misschien juist wat meer normaliteit. Dat zou natuurlijk ook kunnen, hè?
Ja.
Ik ben geen statisticus. Ik kijk gewoon naar die aantallen van is het eigenlijk gelegitimeerd om dit te doen?
Ja.
En dat is zo. Het heeft echt een hele goede toegevoegde waarde, denk ik. Maar het kan ook iets anders betekenen. Daar zou je een keer onderzoek naar moeten doen.
Wat verandert de aard bijvoorbeeld van de melding?
Absoluut. Het ongewenst gedrag waar we het hier over hebben, dat is echt mainstream aan het worden. En jij tipte daar al even aan. Ten koste van de klassieke corruptie, belangenverstrengeling en dat soort integriteit kwesties. Dat is eigenlijk de klassieke.
Uh-huh.
En dit komt de laatste tijd steeds vaker voor. Ja.
Ja. Heb je vanuit jouw rol en expertise dus ook dan een soort van ook afsluitend advies van deze podcast richting OR-leden van Dit zou ik je nou kunnen adviseren binnen provincies. Jij komt veel bij in deze omgevingen.
Ja, uiteraard. Er zijn allerlei adviezen te geven. Als je het hebt over de weerbaarheid van de mensen in hun optreden. Het netwerk Weerbaar Bestuur, daar is SIPA toch een van de founding fathers geweest. En in die tijd trof je ook nog wel bestuurders, burgemeester, wethouders die verkondigde van, ja, dat hoort er een beetje bij. Als je daar niet tegen kan, dan moet je maar wat anders gaan doen. Nou, dat is er nu af. Dat netwerk heeft er mede voor gezorgd dat iedereen onderhand wel in de gaten heeft. Als je iets overkomt in de uitoefening van die taak, dan moet je daar aangifte van doen, bespreekbaar maken. En het moet gewoon bekend worden, al was het maar om de getallen zuiver te krijgen. En het nadenken over integriteit en het steunpunt zou ik zeggen van vooral richting OR agenderen in vredestijd. Niet opbrengen als de ellende al in beeld is. Dus gewoon regelmatig agenderen. Als er een acute crisis dreigt, ja, dan is het momentum al voorbij. Dus doe dat eerder en op een onbewogen moment, zou ik zeggen. En ja, ik had het er al over. Dat onderwerp moet volstrekt normaal worden. Die hele heiligheid waar we het over hadden, die moet er gewoon af. Het moet gewoon normale bedrijfsvoering worden. Net als de inkoop van potloden en pennen, moet je het ook regelmatig over integriteitszorg hebben. Waaronder sociale veiligheid. Ja, en de laatste die ik zou willen noemen is, ga geen eigen nieuwe wielen uitvinden. Zeker niet als het gaat om gedragscodes, protocollen, et cetera. Ja, er wordt op rijksniveau het een en ander in elkaar gestoken op dit moment. Wacht daar gewoon nog even op. Want ja, goed jatten is beter dan veel geld uitgeven om het zelf te bedenken.
Ja. Dankjewel, Hans. Heb jij nog een goed advies vanuit jouw expertrol, Johannes, hieraan?
Nou, het laatste misschien, even aanvullend weer op Hans, is zorg wel dat je als ondernemer dat niet onderdeel wordt van de infrastructuur. Hè? Dus hou wel die kritische afstand, zeg maar. Hè? Want anders word je ook meegezogen, meegeslept of zelfs misbruikt. Hè? Van als ik het niet via weg A krijg of via weg B, dan heb ik ook altijd nog de ondernemingsraad om mijn kwestie naar voren te halen. Hè? Dus zorg ook wel voor een bepaald soort distantie. En heb ook een beetje geduld. Hè? Want ik merk ook een soort ongeduld. Hè? Van het is nu hot, sociale veiligheid. En dan moet binnen nu in 3 maanden moeten zichtbaar, moet er heel veel in de organisatie veranderd worden. Ondernemerschap is ook onderdeel van de governance, zeg ik wel eens. Hè? Van hoe we de organisatie met elkaar besturen. En daar hoort ook bij dat je dan ook even de tijd geeft om in te dalen en om effect te hebben. En natuurlijk wel monitoren. Maar ook niet regel op regel, maatregel op maatregel, code op code, zeg maar, uit een soort ongeduld van we willen nu resultaat zien. Dat hoort ook, denk ik, een beetje bij medezeggenschap.
Ja.
Dat je net even die afstand houdt.
Heel goed.
Ja, nog 1 opmerking daarop dan weer aanvullen. Heb vooral oog voor nazorg. Het is eigenlijk heel menselijk om in tijden van crisis, wanneer dat afgewend is, opgelucht adem te halen en te denken, zo, we kunnen weer aan het werk. Juist dan moet de verantwoordelijke, en daar schaar ik ook de OR onder, die moet zich afvragen van, is dit op alle fronten goed afgehecht? Moeten we met mensen spreken over de kwestie die zich hier heeft voorgedaan? Heeft iedereen zijn rol kunnen pakken? Zijn de vetes uitgesproken? Is er geen kampvorming ontstaan in de organisatie?
Kunnen we iets van leren met elkaar?
Ja, dat ook. Dat ook. Never waste a good crisis, wordt er wel gezegd.
Hey, dat is een, denk ik, een hele mooie afsluiter, Hans. Dank aan jullie beiden, Hans en Johannes, voor dit gesprek en voor jullie deelname aan deze podcast over dit ongelooflijk belangrijke thema. Deze podcast is de 2e uit een reeks van ANO Fonds Provincies, speciaal voor OR-leden werkzaam bij de provincies. Heb je nog vragen naar aanleiding van deze podcast, stel ze gerust door mail te sturen. En het e-mailadres kunt u lezen bij de podcast op deze site. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende podcast over ambtelijk vakmanschap.